BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts.
Langzaam maar zeker komt dat weekend dichterbij. Tot die tijd gaan we proberen om wat werk van je over te nemen. We hebben voor je alle kwartaalcijfers bekeken, de uitkomst op een rij gezet en die hoor je de komende 25 minuten. Fijn dat je luistert. Op deze woensdag 17 april. De dag dat president Joe Biden China bestookt met nieuwe heffingen. Hij wil de heffingen op Chinees staal en aluminium maar liefst verdrievoudigen.
I think this development is emblematic of the broader concern that Beijing has here, which is that as we get closer to the election, increasingly areas of China Chinese trade in China are going to be deeply politicized, and it does not look like that momentum is kind of pulled back in any way, and that more and more areas of trade will find itself, of Chinese trade specifically imports into the US, will find itself the target of these types of curbs and tariffs.
Ja, ik zeg niet nieuws als ik zeg dat de ruzie tussen de VS en China niet alleen gaat over staal en aluminium, maar bijvoorbeeld ook over chips. Ja, en dan is het maar een klein stapje naar ASML, het aandeel dat de hele AEX een beetje omlaag trok. ASML verliest bijna 7% en mede daardoor sluit de AEX uiteindelijk 1,1% in de min, net boven de 865 punten. En ik zei het al, jij besteedt je werk aan ons uit, maar ik besteed het dan weer lekker uit aan Hans Oudshoorn van Saxo Bank, mijn gast vandaag. Welkom Hans.
Leuk om te zijn.
Was het hard werken vandaag?
Nou, ongelooflijk veel cijfers, een stortvloed. En ik kreeg jouw berichtje natuurlijk, we gaan er twee uithalen. Daar gaan we het over hebben, ASML en Just Eat. Nou, je kondigde het al aan, maar genoeg huiswerk voor beleggers ook, ja?
Nou, we gaan het zo dus hebben over ASML, want er is een eind gekomen aan de bijna continue groei van de chipmachinemaker. En een flink aantal eigenwijze beleggers hebben, zoals mijn inschatting, spijt als haren op hun hoofd dat ze ASML niet wilden geloven. De cijfers, vooruitzichten en de impact van China, dat hoor je zo allemaal. Maar eerst ander nieuws. En we beginnen in Frankrijk bij LVMH. Want ook de absolute koning van de luxe blijkt niet immuun voor inflatie. Het is voorbij met de groei. Die groei die komt namelijk nagenoeg tot stilstand.
If you look at the fashion and leather division for LVMH, which is the most important because it includes their label, Louis Vuitton, also Christian Dior and Celine. The organic sales in the first quarter are up just 2%, as you mentioned. That's the weakest quarter since 2016.
En dat is wel goed om even in je oren te knopen, want tot nu toe had LVMH met merken dus als Louis Vuitton en Dior nergens last van. Maar dat is verleden tijd. En dat betekent ook een waarschuwing voor de hele luxe sector. Al moet ik wel zeggen dat LVMH het nog altijd een stuk beter doet dan de rest, zoals bijvoorbeeld groot rivaal Kering. Kering kennen we dan weer van Gucci en daar daalt de omzet met 20%. Dus met die kennis zijn die cijfers van LVMH bijna een topprestatie. Want ja, daar geen sprake van daling, alleen maar groei. Maar toch Hans, hoe kijk jij naar die resultaten van LVMH? Inderdaad als waarschuwing of zie je het vooral als bevestiging dat LVMH zich aardig overeind houdt?
Nou, ze houden zich aardig overeind, maar we hebben het een tijdje geleden ook al over gehad. Toen ging het over de beursintroductie van Douglas. Mm-hmm. En toen stipte ik ook eventjes Kering aan. Dat het daar met name toch ook wat minder gaat. En dat dat wel eens een startschot kon zijn. En je ziet nu dus ook toch wel het waarschuwende vingertje ook van dit conglomeraat. Dat het op het luxe vlak wat minder ging. En Kering was met name het issue China. Maar nu zie je het dus ook gewoon terug in Europa. Dus ik neem deze waarschuwingen wel serieus. En we hebben het ook gezien aan de koers van Douglas. Hè? Waarschuwende woorden toen ook. Die koers staat ook 25% lager na de introductie. Ik zie dus consumentenmarkt, zeker een luxe tak, toch een beetje lastig.
Ja. En je blijkt een goede voorspeller dus.
Hier zat ik goed. Ja,
dat
ja.
Zeg ik dan over jou. Van het Franse luxe merk naar het Duitse sportmerk voor de massa, dan heb ik het natuurlijk, als je het nog niet door hebt, over Adidas. Het aandeel dat in Frankfurt flink aan het shinen was. De beurskoers van Adidas stond in ruim 2 jaar tijd niet zo hoog als nu. En toeval of niet, 2 jaar geleden begon voor Adidas ook de ellende met Kanye West. Dat was een succesvolle samenwerking, maar die werd abrupt verbroken omdat hij antisemitische uitspraken had gedaan. Adidas bleef daardoor zitten met een grote lading onverkoopbare sneakers, maar dit is de laatste keer, Hans, waarschijnlijk dat we het erover hebben, gelukkig, want ik begin er ook wel een beetje klaar mee te zijn met dat hele verhaal. Adidas heeft namelijk Kanye niet meer nodig. Adidas heeft nu Rihanna en de Sambas. En dat zijn die sneakers met die 3 strepen. Heel bekend Hollywood loopt met die dingen rond, zo ook Rihanna dus. En het is zowat de populairste sneaker op aarde momenteel. Ja, Hans, jij als fashion-icoon, staan ze ook bij jou in de kast?
Jongens, ik speel tennis en op het moment dat ik de baan op ga, dan hoor ik altijd heel vaak, komt hij weer aan met zijn Adidas-kleding. Ja, ik ben wel een Adidas-mannetje. Ik heb deze nog niet. Nee, maar ik ga ze wel even tippen aan het thuisfront, denk ik.
Ja. Ben je een van de velen die er wel mee rondloopt? Ja, dus het is niet meer heel uniek.
Nee, dat wel. Maar op de scholen zie ik ze nog niet echt. Nee.
Want de rest van de wereld die loopt er dus ook mee rond. Die Sambas die leveren Adidas beter dan verwachte prestaties op. En dus besluit Adidas om zijn verwachtingen voor het hele jaar op te krikken. Vandaar dus dat die beurskoers ook bijna 9% omhoog gaat. De operationele winst gaat van 500 miljoen euro naar 700 miljoen euro. Al zie ik wel een gevaar voor Adidas, want inmiddels heeft ook de Britse premier die Sambas, daar is hij mee gespot. En je weet, als politici, en die staan over het algemeen toch niet heel erg bekend als stijl-iconen, meegaan doen met die trend, ja, dan is het snel gedaan daarmee. En dat weet hij zelf ook.
Prime Minister, you stand accused of destroying a fashion icon, the so-called Adidas Samba shoe, which you were wearing recently.
Well, first of all, I just issue a fulsome apology to the Samba community. But in my defense, I would say I have been wearing Adidas trainers and Sambas and others, in fact, for many, many years.
Hans, excuses geaccepteerd voor de toekomstige Samba-community, want daar behoor jij straks dan ook toe.
Absoluut.
Het was ooit ook een trend trouwens om met navigatiekastjes de weg naar je eindbestemming te vinden, maar die trend is ook voorbij. Geldt ook voor de tijd dat navigatiesystemen synoniem stonden voor TomTom. Beleggers schrikken al lang niet meer als de verkoop van die oude kastjes verder daalt, want ja, klanten stappen daar eenmaal over op Google Maps, andere apps. Maar waar TomTom-beleggers wel van schrikken, is dat er ook geen groei zit bij de takken die eigenlijk wel zouden moeten groeien. Moet je bijvoorbeeld denken aan de tak die kaarten en software levert aan autofabrikanten voor ingebouwde navigatiesystemen, of de afdeling die zich bezighoudt met kaarten voor de logistiek. En dan is Uber weer een goed voorbeeld. TomTom levert kaarten aan Uber, zodat jij als klant kunt zien waar die taxi zich op dat moment bevindt. En in beide gevallen, in beide takken, geen groei of zelfs krimp. Beleggers die reageren snoeihard. Het aandeel verliest 15%. Want ja, beleggers twijfelen inmiddels ook of TomTom zijn eigen doel van 600 miljoen euro omzet volgend jaar nog wel gaat halen. Hoe lang houdt TomTom het nog vol op de beurs, Hans?
Ik zal je eerlijk zeggen dat ik jaren geleden afscheid heb genomen van deze aandelen. En met een reden. Ja, ik vertrouw het businessmodel niet. En dat heeft simpelweg te maken met ook de reden die jij geeft. Als ik hier naartoe rijd, gebruik ik gewoon Maps. En ik heb in mijn auto ook een vaste kaart zitten. En dan moet je zo'n SD-kaart weer vervangen. Is hartstikke duur. Voor je het weet zijn de wegen precies veranderd. Ja. En kan je er weer niks mee. Dus die gebruik ik ook niet meer. Nee. Dus ja, ik zie dat businessmodel niet helemaal.
En dat snap ik. Die lopen ook altijd een jaar achter. Ja. Want dan bestel je die voor 2024. Ja. Zijn de kaarten van 2023. Ja, en dan ga je weer verkeerd. Ja. Weer ruzie in de auto.
Beetje eindig wat mij betreft. Ja.
Het maaltijdimperium van Jitse Groen is misschien ook wel eindigend. Stort op de beurs nog verder in. Onof Just die teken wij nog te redden valt. En wie Jitse Groen deze keer de schuld geeft van alle problemen, of dat de beleggers zijn, de klanten of zichzelf, je krijgt zo antwoord. We gaan eerst naar de zeldzame omzetdaling bij ASML. Jarenlang boekte ASML het ene omzetrecord na het andere, maar ook dat is nu voorbij. De omzet kwam afgelopen kwartaal 20% lager uit vergeleken met vorig jaar. Ook kwamen er minder nieuwe orders binnen. Dat is een opvallende terugval, helemaal omdat de verwachting in de aanloop naar die cijfers met de dag toenam. ASML is niet voor niks dit jaar het best presterende aandeel in de AX. Een enkeling geloofde zelfs dat klanten voor 7 miljard euro aan nieuwe chipmachines hadden besteld. In werkelijkheid werd voor 3,6 miljard aan bestellingen geplaatst. Flink lager dus dan wat analisten hadden ingeprijsd. Hans, hoe komt het dat de verwachtingen van die analisten, maar dus ook van beleggers, en de daadwerkelijke prestaties zo ver uit elkaar liggen?
Nou, beleggen draait om timen, maar zaken doen ook. En een van de dingen die hier ook gewoon speelt, dat is echt een timing issue. Als je het hebt over de orders, dan is een van hun belangrijke klanten ook TSMC. Mm-hmm. En die is nog niet over de brug gekomen met orders. Ze zijn op dit moment aan het judoën en dat heet een VPA. Dat is een purchase agreement. En daarin worden allerlei specificaties van de machines en de diensten die erbij horen, worden vastgelegd. Maar ook de prijzen. En die twee giganten zijn nu nog aan het armpje worstelen. Zijn het er nog niet over eens. Op het moment dat dat wel rond is, dan zal je zien dat TSMC ook een inhaalslag gaat maken. Hè. En ze hebben ook gewoon keurig netjes in januari aangegeven aan ASML. Dat was hun guidance. H1 valt tegen het eerste halfjaar. De tweede moet beter worden. En dat heeft ook een beetje te maken met deze deal. En als die VPA uiteindelijk wordt ondertekend, dan kan in Q2, Q3 mogelijk alsnog gewoon die order geboekt worden. Aha. En dan zul je zien dat dat misschien wel weer gaat meevallen. Dus ja, het is een beetje een timing issue ook geweest.
Jij noemde het al, dat tussenjaar waar ASML het eerder over had. Ja, kennelijk zagen beleggers toch signalen die erop wezen dat ASML boven verwachting zou presteren. Was dat dan de hoop dat TSMC sneller over de brug kwam, sneller die bestellingen hadden geplaatst, waardoor we ook sneller herstel zagen?
Deels. En aan de andere kant zit er ook het toverwoord AI in. Dat hebben we natuurlijk ook al vaker voorbij horen komen. Ja, ik zie jouw gezicht, je kan het niet meer horen. Dat gaat ook richting de toekomst ook echt nog wel terugkomen voor ASML.
Wat mij trouwens nog opviel in die cijfers, ondanks alle exportbeperkingen, dat worden er steeds meer, komt nog altijd de helft van de omzet van de leveringen uit China. Hoe kan dat nou?
Ja, kijk, ze hebben natuurlijk ongelooflijk moderne machines, maar ook even, nou ja, wat machines die misschien iets minder modern zijn. En die mogen nog wel worden verkocht aan China. En China, ja, die zijn natuurlijk nu bezig met kopen wat we nog kunnen kopen. Mm-hmm. Dat is wat ze doen. En dat is wat ASML ook gewoon heeft gedaan. Dus ze kunnen nu gewoon nog verkopen die machines. Dus doen ze dat ook. Ja, dat zie je terug in de omzetcijfers. Maar de vraag is natuurlijk wel, richting de toekomst, of dat zo zal blijven.
Helemaal ook omdat de VS nu aandringt om ook te stoppen met het onderhoud van een deel van die chipmachines van ASML. Dus dan heeft China die chipmachines. Maar dan zouden ze geen onderhoud mee krijgen. En dan stoppen die machines gewoon na een paar weken of maanden met werk. Want die krijgen zelf niet aan de praat. Hoeveel impact zou dat hebben op toekomstige cijfers?
Het kan heel veel impact hebben, want je zegt nu 50%. Maar aan de andere kant zijn ze ook bezig met de nieuwe generatie EUV. En dat wordt uiteindelijk hun echte stokpaardje. Als je kijkt naar het orderboek voor 2024, dan is die capaciteit al uitverkocht. Het gaat nu al om 2025 voor wat betreft die machines. Ja, en daar zit uiteindelijk ook de grote groei in voor het bedrijf. En dan hebben ze waarschijnlijk wel genoeg aan de bestaande klanten, zoals een TSMC.
Ja.
Maar het zal over een andere boeg zijn en minder van de huidige machines en meer van de nieuwe generatie machines. En daar wordt ook over gestegeld.
Ja, nou kun je heel erg teleurgesteld zijn in dat orderboek van ASML. Volgens mij zijn er nog steeds cijfers waar je niet voor hoeft te schamen, maar dat terzijde. Die marges, die waren wel beter dan ASML zelf had ingeschat.
Ja.
Hoe kan dat?
Ja, ik heb echt gekeken en ook nog geprobeerd te achterhalen, maar er werd genoemd de productmix. Nou, dat is gewoon de combinatie van machines en diensten die je misschien een beetje extra kunt leveren. Mm-hmm. En een aantal eenmalige meevallers en waar die uit bestaan. Ik heb het niet kunnen vinden.
Punt was ook nog het personeel, want slechtere prestaties van ASML. Ze blijven toch personeel aannemen. Het vaste personeelsbestand steeg. Maar er staan ook nog 2000 vacatures open. We hebben gezien vorig jaar bij Adyen, daar verminderde ook de groei. Bleven personeel aannemen. Nou, daar waren beleggers niet blij mee. Het aandeel ging keihard toen onderuit. Wat vind je ervan dat ASML toch personeel blijft aannemen in deze huidige omstandigheden?
Nou, kijk, ASML heeft enorm veel vet op de botten. En zij doen dit niet voor dit moment. Zij kijken echt vooruit.
Hè. Dat deed Adyen toen ook.
Ja, dat deed Adyen toen ook. Maar we hebben die wel echt over een gevestigde orde in een niche waar niemand omheen kan. Hè. Want ja, chips, die markt is nog steeds enorm aan het groeien. En dan kom je uit bij de machines van ASML, die heb je nodig. En een van de dingen, wat ik net ook al zei, is in november komt er een dag waarin ze eigenlijk gaan vooruitkijken of een update gaan geven over 2025. De omzetverwachting, die ligt nu ergens tussen de 30 en 40 miljard. Uh-huh. Kijk je verder, in 2022 hebben ze ook plannen afgegeven voor 2030. En dan moet die omzet ergens tussen de 44 en 60 miljard eindigen. Maar we hopen dan ook meer te horen wat die impact van AI gaat zijn. Want de laatste echte plannen die ze hebben uitgerold en bekendgemaakt, de prognoses die ze hebben afgegeven, die stammen uit 2022. En toen was AI nog niet zo booming als dat het nu is.
Ja.
En daar zal in november misschien wel eens een verrassing in kunnen zitten. Ja, en dan kom je uiteindelijk als chipmaker echt uit bij de machines van ASML. De moderne machines, onder andere EUV. Dus je kan er simpelweg niet omheen.
Die verwachtingen die waren torenhoog. Beurskoers was opgelopen de afgelopen weken, afgelopen maanden. ASML voldoet niet aan die verwachtingen. Nog niet eens bijna. Sommige analisten zaten dus veel hoger met hun prognoses, met hun voorspellingen, maar ook terugblikkend hadden ze veel hogere verwachtingen. Is het aandeel nu te duur?
To be honest, ik zei het vandaag tegen mijn collega, ik heb voor het eerst weer een teen in het water gedaan. En dat was toevallig richting het slot. Een kooporder die werd uitgevoerd.
Ja.
En dat doe ik niet omdat ik er voor korte termijn in wil zitten. Echt voor een langere termijn. En op het moment dat de koers nu een keertje dipt als een dag als vandaag, ja, dan vind ik het eigenlijk een mooi koopmoment. Want het langetermijnplaatje van dit bedrijf is simpel. Je kan er niet omheen.
En dus is de huidige prijs wat jou betreft oké, anders stap je niet in.
Dat is stap 1. En ik heb ook wel eens gezegd tijdens deze uitzending, komt er nog een moment dat de koers een keertje 10% onderuit gaat, dan stap ik gewoon nog een keertje in.
BNR Beurs.
We gaan naar Wall Street. Rood, de Dow Jones 0,4% in de min. De S&P 500 0,8% in de min. En de Nasdaq verliest 1,2%. Fedbaas Jerome Powell die bevestigde gisteravond tijdens een speech wat beleggers al langer vreesden. Die eerste renteverlaging die laat nog wel even op zich wachten. De hoop op een verlaging in juni ja, die hadden beleggers al laten varen vanwege een reeks aan inflatiecijfers die hoger uitvielen dan verwacht was. En nu zegt ook Powell dat er meer tijd nodig is om de inflatie terug te dringen. Nou ja, gisteren drukte dat al op de beurs, vandaag ongetwijfeld opnieuw. Tesla, de afgelopen twee dagen ook geen aandeel dat omhoog ging. Nee,
hebben we vaker voor gewaarschuwd, hè?
Voor Tesla?
Ja.
Ja, dat klopt inderdaad. Je bent zo'n goede voorspeller, Hans.
Nou, nee, dat wil ik niet zeggen. Maar ik kan me ook nog een uitzending herinneren met Jochem, dat hij de vraag stelde van, goh, is hij nog wel de man die aan het roer zou moeten staan?
Zeker.
En sindsdien is die koers $100 naar beneden gegaan.
Ja, en in twee dagen tijd verloor het aandeel 8% al. Vandaag opnieuw. Ja, wat is het, een procent in de min. Ja, die koersdaling recent gebeurde nadat bekend werd dat Tesla wereldwijd ruim 10% van de banen zou schrappen. Nou, nu daalt het aandeel dus opnieuw. En ook de timing van Musk vandaag is wat onhandig. Want ook werd bekend dat Musk toch zijn $56 miljard aan beloningspakket wil hebben. Een rechter maakte een tijdje terug korte metten met dat beloningspakket. Want een aandeelhouder was naar de rechter geschrapt. Die vond die beloning veel te overdreven. Nou, de rechter ging daar aan mee, gaf hem gelijk. Maar Musk is het daar niet mee eens. Hij laat het daar niet bij zitten en dus legt hij dat pakket opnieuw voor aan zijn aandeelhouders. En dat doet hij tijdens de aandeelhoudersvergadering in juni. En dan kunnen aandeelhouders daar dus over gaan stemmen. En dan wil ik nog één aandeel noemen dat niet opvalt vanwege de beurskoers, maar wel vanwege een opvallende onthulling. Het gaat in dit geval over Eli Lilly, de farmaceut. En die kondigt aan dat zijn obesitasmiddel ook helpt tegen slaapapneu. Ja, echt waar, Hans. Reden is dat patiënten vet in de tong en luchtweg verliezen door het medicijn. En daardoor krijgen patiënten tijdens het slapen meer lucht en hebben ze dus minder last van slaapapneu.
BNR Beurs.
Hans staat te kijken van, ik heb weer wat geleerd vandaag.
Nou, absoluut. Het is een bijzondere bijvangst van dat middel. En ja, dat gebeurt dus kennelijk wel eens met dit soort medicijnen. Ja.
We gaan naar een ander aandeel.
Ja.
Dan gaat het minder goed. Want een week geleden mopperde topman Jitse Groen nog over de beurskoers van Just Eat Takeaway, die in zijn ogen veel te laag is. Nu, een paar dagen later, ziet hij zijn imperium op de beurs verder in elkaar storten. Aanleiding zijn nieuwe cijfers over hoeveel klanten bestelden. En het aantal bestellingen daalde met 6% dit eerste kwartaal. Dat is weer een tegenvaller voor beleggers. En alweer speelt de Amerikaanse markt het bedrijf Parten. En dan specifiek Grubhub, dat is dat dochterbedrijf, staat al 2 jaar zonder resultaat te koop. En dat dochterbedrijf Grubhub dus, dat komt met maar liefst 10%. En toch zegt topman Jitse Groen dat hij tevreden is. Maar waar wordt hij dan blij van, Hans? Heb jij dingen kunnen zien waar hij blij van kan worden in die cijfers?
Ja, het is wel een beetje Groundhog Day met dit bedrijf, hè? Voor wat betreft ook Grubhub. Nou, absoluut wel. Kijk, beleggers hielden ook wel een beetje een hart vast wat betreft de EBITDA, de bruto winst die ze verwachten. Nou, daarvan hadden ze eerder gezegd dat wordt 450 miljoen. En daar weten ze aan vast te houden. Hè? Dus einde van dit jaar moeten ze dat verdiend hebben. En dat vind ik absoluut wel een lichtpuntje ook. En wat ik ook een lichtpuntje vind, en dat hebben ze gisteren aangekondigd, niet vandaag met de cijfers, is dat ze afscheid nemen van Nieuw-Zeeland. Hè? Want ze hebben gewoon een aantal markten. Ja, daar is de potentie gewoon niet goed genoeg. Kosten lopen wel door. Je gaat er geen pepernoot verdienen. En dan moet je weg. En dan heb je het wel over het aanbrengen van focus. En die stappen zie je nu langzamerhand gezet worden door door Groen en consorten.
Welke andere markten moet je wat jou betreft zo snel mogelijk weten?
Nou, dat is, beleggers korten dat af als SEANS. En dat staat dan voor Zuid-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland. Nou, Nieuw-Zeeland is stap 1. Australië wat mij betreft stap 2. Zuid-Europa wordt nog wel eens een klein beetje over gesteggeld. Want daar heb je een aantal concurrenten die het spelletje misschien niet helemaal eerlijk spelen wat betreft arbeidsregels.
Nou, geldt voor Spanje bijvoorbeeld.
Ja, dat geldt bijvoorbeeld voor Spanje. Dus daar, als zeg maar de uitspraken die daarover zijn gedaan door de rechterlijke macht, worden eigenlijk afgedwongen bij die concurrenten van Just Eat, dan zou daar nog wel eens een verrassing in kunnen zitten op termijn. Maar als je puur gewoon kijkt, het bedrijf zal lean en mean verder moeten gaan in de markten waar ze nu al sterk zijn. Hè. Dat is Nederland, dat is Duitsland. En als je kijkt ook naar de cijfers vandaag, dan zie je dat het Verenigd Koninkrijk het goed doet. Ierland doet het goed. En dat er eigenlijk ook wel wat dingen opvallen waarvan hij ooit eerder zei van, daar ga ik niet aan beginnen. Dat is bijvoorbeeld het bezorgen van boodschappen.
Ja?
Ja, daar zat geen geld in, zei hij ooit zelf. Toch is hij daarmee aan de slag gegaan. En dat was zeker ook in het Verenigd Koninkrijk misschien wel een lichtpuntje binnen de cijfers vandaag. Dus ik zie toch wel wat green shoots ook voor het bedrijf.
Zie je dat ook echt als serieuze groeimarkt? Die samenwerking, want ze investeren in supermarkten, maar ook in gezondheidsproducten. Die samenwerking met Spar en Starbucks willen ze geloof ik vergroten. Zie je dat ook echt als iets wat een substantiële bijdrage gaat leveren straks aan de omzet en winst naast maaltijdbezorging?
Dat zullen ze wel moeten gaan doen, absoluut. Ja, ja. Ik zie dat wel als een hele waardevolle aanvulling. Maar allereerst, en dan wil ik even terug naar het eerste stuk van mijn verhaal, opruimen. En dat wil zeggen, de markten waar je niet succesvol in bent, neem daar afscheid van.
De VS dus ook.
De VS dus ook. Nou ja, kijk, daar is het probleem natuurlijk wel. Als je het hebt over Grubhub, de rente is gestegen. Dus dan kunnen deals om zo'n bedrijf over te nemen gewoon wat minder makkelijk gemaakt worden. Aan de andere kant speelt ook, hè, is denk ik ook wel eens voorbijgekomen, de fee caps van corona, 5%. Maar er zijn nu voorstellen gedaan dat dat mag worden verhoogd naar 15%. Is er nog niet doorheen. Je hebt zo'n soort van council die erover gaat. Maar er liggen dus wel hoopvolle, in ieder geval percentages ook voor Grub.
Ja, want ze lopen daar 100 miljoen, geloof ik.
Dat kan oplopen tot 100 miljoen. Hè. En dan heb je ook nog het onderdeel creditcardbetalingen, waarvan dan misschien de bijdrage wat omhoog kan. En andere percentages, als je het hebt over het rondbrengen van levensmiddelen, kan zelfs naar 25%.
Ja.
Hou even die 15% aan, maar dat is een slok op een borrel ten opzichte van die 5%. En die is misschien een klein lichtpuntjes langs Grubhub hebben. Er bestaat zoiets als Grubhub Campus. En dat is een samenwerkingsverband met universiteiten. Eigenlijk bestellen van eten voor hoger opgeleiden. En dat heeft afgelopen jaar echt wel enorme groeicijfers ook laten zien. Dus daar kan al wel eens een verrassing in zitten.
Ja.
Is dat nu waar het schip op drijft? Nee. Maar zolang als ze Grub hebben, ze komen er niet vanaf, is toch prettig dat je een onderdeel binnen Grub ziet groeien. Samenvatting van het betoog is in ieder geval lean en mean verder, dus focus op Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. En voeg er eventueel dus toch die bezorging ook van levensmiddelen toe.
En nog heel kort, die beurskoers, kan die dan ook echt omhoog, zoals Jitse Groen dus wil? En hoe ver omhoog?
Nou ja, kijk, als je dan een beetje gaat rekenen, som der delen, dan kan er absoluut een dubbele koers op de borden komen te staan.
Een dubbele koers?
Een dubbele koers. Maar dan moet het dus wel zo zijn dat die fee cap er ook afgaat en er misschien dus een verkoop ooit gaat komen, ook van Grub.
We gaan naar morgen en dan moet je voor het hoogtepunt wel geduld hebben, namelijk tot morgenavond laat. Dan komt Netflix met zijn cijfers. En hoeveel groter wordt de grootste streamingreus van de wereld na dit kwartaal? De afgelopen tijd groeide het aantal abonnees flink en dat had te maken met de agressieve aanpak van Netflix om het delen van wachtwoorden tegen te gaan. Maar ja, goed, inmiddels hebben de meeste mensen geen illegale toegang meer tot het Netflix-account van familie en vrienden. En dus is voor beleggers een spannende tijd aangebroken. Want stopt hiermee ook de groei van het aantal abonnees? Spannend wordt het ook voor Danone, Procter & Gamble en L'Oréal. Want ze doen alle drie wat anders. Danone zit in de zuivel. Procter & Gamble kennen we natuurlijk van de wasmiddelen, de Pampers, de schiermesjes. En L'Oréal maakt make-up, maar ze hebben ook iets met elkaar gemeen, die bedrijven. Ze verkopen namelijk alle drie hun spulletjes voornamelijk aan consumenten. En ja, die portemonnee van consumenten die raakt leger en leger. En dus gaan we zien welke producten ze blijven kopen en welke niet. En voor welke bedrijven er nog ruimte is voor prijsverhogingen. Dit was in ieder geval de BNR-beurs van woensdag 17 april... waarin we het hadden over tegenvallende bestellingen, zowel bij ASML als bij Just Eat Takeaway. Met als belangrijkste verschil: beleggers in Just Eat Takeaway zijn slecht nieuws gewend, en voor beleggers in ASML is dit vrij uniek. Ster van de show was natuurlijk Hans Oudshoorn van Saxo Bank. Bedankt, Hans, dat je er was.
En vlak jezelf niet uit.
Dank je wel. Morgen weer een nieuwe ster. Heb ik het niet over mezelf. En dus een nieuwe aflevering van BNR-beurs. Hopelijk ben jij er dan ook. Fijne avond en tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.